Geliefde gemeente, onze overdenking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte, Hosea 9. Ons is voorgelezen de versen 10 tot en met 17. En ik lees u het laatste, dat is het 17e vers voor. Daar staat geschreven in Hosea 9 vers 17. Mijn God zal hen verwerpen, omdat zij naar hem niet horen. En zij zullen omzwervende zijn onder de heidenen. Tot zover. De liefde vergaat nimmer meer. Letten wij vanavond over het Kain, op het Kains oordeel over Efraïm. Het Kains oordeel over Efraïm. De vorige keer is dit schriftgedeelte ook gelezen. Dat is alweer een paar weken geleden, in verband ook met de biddag. Ik had het toen graag afgerond, dit 9e hoofdstuk, maar daar is toen niet van gekomen. Dat kwam omdat wij die keer daarvoor dat 9e vers hadden laten rusten. Daar stond immers geschreven, ze hebben zich zeer diep verdorven als in de dagen van Gibea. Hij zal hun ongerechtigheid gedenken, hij zal hun zonde bezoeken. En toen zijn we niet verder gekomen dan tot en met dat 10e vers. Waar geschreven staat dat de Heere Israël vond als druiven in de woestijn. En dat hij de vaderen zag als de eerste vrucht aan de vijgenboom in haar beginsel. Maar ze gingen in tot Baal Peor en zonderden zich af tot die schaamte. En werden gans verfoeilijk naar hun boelerij. Tot zover zijn we gekomen. En ik wilde proberen vanavond het vervolg met u te overdenken. Nog even een kleine herinnering. We hebben gehoord dat de boodschap van Hosea waarschijnlijk tot het volk gekomen is tijdens een najaarsfeest, een herfstfeest, een soort loofhuttefeest. Waarin ze erg blij waren vanwege al de zegeningen, vanwege alles wat het land nog gegeven had. En zij vieren de feesten op hun cultusplaatsen. Dat waren meestal gewijde plaatsen op een berg. En dat was dan een soort heiligdom waar ze aan de goden offerden. En in de directe nabijheid was meestal ook een dorsvloer. Want in de hoogte was wat meer wind, dan kon het kaf makkelijker wegwaaien. We hebben gehoord dat dat feest eigenlijk een boos feest is, want ze vieren het als de volken. Het is voor hun gewoon een natuurgodsdienst. Zij bidden tot God, de God van Israël, tot de Baal, maar het staat allemaal in het teken van de vergoddelijking van de natuur. Van het natuurlijke, het lichamelijke, het fysieke. En daar hebben we gehoord, is dat feest ontaard in een soort, voor God is het niet meer dan een soort carnaval. En dan komt daar op dat feest, komt Hosea, en hij komt daar met die harde boodschap, dat er geen enkele reden is om zich te verblijden. Want de Heere zal al die weldaden die ze nog hebben, zal de Heere van hen nemen. Ja, hij zal ze wegvoeren naar een vreemd land. En wat moeten ze dan doen op een gezette hoogtijdag? Of op een feestdag des Heeren. Want dan staat alles in het teken van de dood. Ze zijn niet meer in het heilige land. Het land dat de Heere aan de vaderen gegeven had. Ze zijn verontreinigd met de dood. Een soort treurbrood. We hebben gehoord dat we allemaal aanduiden. Als ze in dat land zijn, dan is het totaal niets om nog op enige wijze godsdienst te bedrijven. Ze zullen van alles beroofd en verstoken zijn. En het zal alles staan in het teken van de onreinheid. Ja, de dagen van de bezoeking komen. En de dagen van de vergelding. Want de Israëlieten die zeggen van de profeet, hij is een dwaas. Hij is niet goed bij zijn hoofd. En de man van de geest, die is onzinnig. En de profeet heeft gezegd, ja, als wij al als het ware vreemde voorstellingen geven, Denk aan zijn huwelijk met die ontrouwe vrouw. Het is allemaal vanwege uw ongerechtigheden. Dat wij u zo de zaken moeten uitbeelden. En het is ook vanwege uw ongerechtigheden dat het oordeel van God komt. Maar, als jullie maar onthouden, wil hij zeggen, de wachter van Efraïm, die is met God. Die staat aan de kant van God. Maar ondanks dat de wachter van Efraïm, aanduiding dus van de profeten, dat Hosea moet zeggen dat God met hem is, toch leggen ze de profeet een vogel van het strikken op al zijn wegen. En hij wordt als een haat in het huis van zijn God gezien. Iets hatelijks. Ze hebben de profeten gehaat en hij is in hun ogen een hatelijk iets. Ze hebben zich zeer diep verdorven als in de dagen van Gibea. Dat was een herinnering aan het begin van Israëls geschiedenis. Nou ja, begin kun je niet zeggen, het gaat over de tijd van de richteren. Waar we gehoord hebben dat die gruwelijke zonde door de Benjaminieten bedreven werd. Die schandelijke zonde wilde doen met die man die op doorreis was en hoe die tenslotte zijn jonge vrouw geeft en die daar op een ellendige manier aan het eind van haar leven komt. En we hebben gehoord, het begin was onder de vloek en het einde is ook weer onder de vloek. Hier wordt gezegd, ze hebben zich niet gebeterd. Toen was het al zo vreselijk en het is nu nog vreselijk. Hij zal aan hun ongerechtigheid gedenken. En als hij aan hun ongerechtigheid gedenken zal, dan zal hij hun zonde bezoeken. Ik vond Israël als druiven in de woestijn. Daar hebben we de laatste keer voornamelijk bij stilgestaan, dat ontroerende. Zoals nou een reiziger zo blij is als die in de woestijn, waar de zon brandt. Als die daar ergens op een beschut plaatsje druiven vindt. En dat hij ze eigenlijk direct tot zich neemt en opeet. En zoals ook bij die eerste vrucht van die vijgenboom, die voor het eerst draagt en de eerste keer in het seizoen, die niet bewaard wordt, die niet verhandeld wordt, maar die direct naar de mond gebracht wordt en gegeten. Zo tekende de Heere zijn liefdeverhouding tot dat volk. Zo heeft hij ze gevonden. En zo heeft hij die vaderen willen liefhebben. En we hebben toen gezocht naar het antwoord, hoe kan dat toch? Want de profeten hebben toch ook gezegd dat ook in Egypte al de kinderen Israëls van de Heere afweken en zich aan afgoderij te buiten gingen. Ze waren er in ieder geval mee besmet. En we hebben toen gehoord, het geheim van dat alles was, in dat volk ligt de belofte. En in die belofte ligt de Christus. En u ziet de Heere zijn Christus aan. Zijn Zoon. En in hem is dat volk en was dat volk hem zeer aangenaam. Maar vervolgens hebben we die tegenstelling gehoord. Dat in plaats dat ze nou bij zulke liefhebbend en trouwhoudend God bleven, gingen zij in tot Baal Peor. Dat hebben we gehoord bij Balak en Biliam. Die moest vloeken, maar hij zegende het volk. Maar voor hij vertrok, gaf hij die duivelse raad aan Balak om te proberen een vermenging tot stand te brengen met zijn volk en het volk Israël. Om zo het volk te gronden te richten. En we hebben gehoord hoe streng het oordeel Gods daarop was. Hoe Pinaas in de naam van de Heere gerechtigheid heeft geoefend. En hoe velen de dood toen hebben gevonden. Ze werden daar gans verfoeilijk. Zoals hun boerderij. Naar hun boerderij, dat wil zeggen. Ze werden al net zo verachtelijk als de afgod zelf verachtelijk is. Nou, tot zover waren we gekomen. Ik heb dat even heel kort gedaan. Anders blijven we te lang weer in het voorgaande steken. Maar nu gaan we met het 11e vers verder. En daar gaat de oordeelsprofetie zich voortzetten. Ik zal van ieder vers niet evenveel zeggen. maar ik hoop wel enkele dingen ter verduidelijking te zeggen. Aangaande Ephraim, wat Ephraim aangaat, hun heerlijkheid zal wegvliegen als een vogel, van de geboorte, van moeders buik en van de ontvangenis af. De heerlijkheid van Ephraim, de glans, de luister, het mooie, wat is dat? Daar kun je alles onder verstaan. Alle zegeningen die de Heere aan Ephraim gegeven had. En je kunt er het goede van het land onder verstaan. Een land vloeiende van melk en honing. Het zitten onder de wijnstok en onder de vijgenboom. Een begerenswaardige zaak voor de Israël. Een belofte ook van de Heere. Maar in zonderheid, dat kun je uit het vers zelf en uit het verband opmaken, gaat het hier om de heerlijkheid van de kinderzegen. Ephraim was immers voor Manasse gezegend door de oude Jacob. En bij die zegening van Ephraim behoorde ook in oudtestamentische woorden gezegd de vruchtbaarheid van de baarmoeder. Daarin werd Ephraim bijzonder gezegend dat hij wat dat betreft zijn oudere broer Manasse voorbij zou streven. En tegen de bedenkingen van Jozef in, heeft Jacob gezegd, nee jongen, Ephraim is gezegend, die zal het grootste worden. Maar Manasse zal ook een groot volk worden. Die zal ook uitbreken in menigte, maar niet zoals Ephraim. Die zal het huis van Jozef bouwen en uitbreiden. Dat is ook gebleken, want Israël wordt ook vaak aangeduid als Ephraim, omdat Ephraim, je zou zeggen, de belangrijkste stam was. Het grootste aantal mensen van het 10-stammenrijk. Daar komt bij, Ephraim zou je zeggen, is door de zegen die hij kreeg, hoewel hij niet de eerste geboren was, is zo'n beetje een troetelnaam geworden. Een naam waarin iets van liefde schuilt, dat de Heere door Israël Ephraim te noemen, steeds weer herinnert aan die gebeurtenis, hoe de Heere Ephraim gezegend heeft, en nu hoe Ephraim voorop loopt in het kwade. Maar wordt het wel duidelijk, dat wat nou de heerlijkheid van Ephraim was, daar gaat de Heere Ephraim in treffen. Want er staat, er gaan de Ephraim, hun die de heerlijkheid zal wegvliegen als een vogel. Er wordt hier een beeld genomen van een zwerm vogels. En die door schrik opeens allemaal opvliegen en leggen. In een ogenblik zijn ze uit het gezicht verdwenen. Dat beeld, dat roept de gedachte op aan de spreukendichter, die zegt dat zoals een vogel omzwerft van zijn nest, zo is een man die de vrezen van de Heere, die de weg des Heere, die de dienst des Heere, de kennis des Heere verlaat. Als die vogel die rusteloos rondvliegt, zoals de mens die God vaarwel zegt, die weigert om te luisteren naar zijn woord, dan moet je onwillekeurig aan denken. Zij hebben het zwerven zo lief gehad, staat er in de profeet. Ze hebben zo geprobeerd aan alle kanten zich veilig te stellen. Bij de Egyptenaren, politieke oplossingen hebben ze gezocht. Tegen de groeiende wereldmacht van de Assyriërs. Maar ze hebben er geen erg in dat ze een voorzichtig verdrag met de hel en een verbond met de dood hebben gesloten. En nu zegt de Heer dat die heerlijkheid, die glans zal wegvlieden. En dan wordt er een vreselijke vloek uitgesproken. De geboorte, de zwangerschap, de ontvangenis. Geboorte, moedersbuik en ontvangenis. Daarin is iets vreselijks, als je erover nadenkt. Het kind is er. Daar komt het oordeel van God en raapt het weg. zichtbare. Maar God gaat verder. En laat zijn toorn komen over het nog niet geboren kind. Wat leeft in moeders schoot. God betoont er zijn ongenoegen over. En God gaat nog verder naar de ontvangenis. Het allerprilste begin. Waar nieuw leven ontstaat. En nu zit er iets in van die straf, dat oordeel van God. Die zegt, eerst het kind wordt weggenomen. Dan de vrucht in de schoot. Die halverwege is of bijna geboren is. En dan grijpt de Heer nog verder in zijn oordeel. En zegt, ook dat zal wegvliegen. Die ontvangenis. Hier worden zaken die de Heer in zijn gunst geeft aan de mensenkinderen. Worden genoemd heerlijkheid. Want dat kan ook in het licht van Gods ontferming. Kan geboorte, zwangerschap, ontvangenis staan in het teken van de gunst van God. Staan in het teken van zijn ontferming. Daar spreekt de schrift toch vaak over de blijdschap van de zwangerschappen van de geboorte en ontvangenis. En dat het een zegen van God wordt genoemd. Nu kun je zeggen, ja, het is waar, wij kunnen het koninkrijk Gods niet vormen. Dat kan alleen door wedergeboorte, kan God zijn koninkrijk vormen. Maar dat koninkrijk, dat vormt zich toch vaak in de lijn van de geslachten. Hier gaat het over Israël, dat afgezonderde, geheiligde volk. En hoe is het dan dat wij dat koninkrijk Gods niet kunnen maken? God heeft wel beloofd, in de plaats der vaderen zullen zijn de zonen. En die wordt hier, daarom is het zo erg, zo diep ingrijpend, dat de Heere die heerlijkheid laat wegvliegen als vogels. Daarmee wordt nog niet een oordeel uitgesproken over die vrucht en over die kinderen. Dat niet. Want het is een oordeel dat raakt in de eerste plaats de vaders en de moeders. Die raakt dat oordeel. Hun heerlijkheid zal wegvliegen. En wat die kindertjes betreft, die dat zullen ondergaan in de nood van de ballingschap, van de oorlog, van het oorlogsgeweld. Wij zien die kinderen in de handen van God. In zijn handen veilig bewaard. Want de Heer heeft ook gezegd, ze hebben niet hunne, maar mijn kinderen de Moloch opgeofferd. Mijn kinderen. Maar het is wel een oordeel voor de vaders en de moeders. Want die kunnen er niet doorheen kijken. Die worden straks geconfronteerd met een oordeel in wat hun kracht, hun heerlijkheid was. En dat oordeel grijpt in, zou je zeggen, in de springbron van het leven. Daarin worden ze aangetast. Trouwens, vers 12. Ofschoon zij hun kinderen zouden groot maken. Stel voor dat ze blijven leven. Dat er kinderen zijn die door de ouders worden grootgebracht. Het zijn misschien de kinderen die nu net kunnen lopen. Die Hosea daar ook ziet in de omgeving. Of schoon zijn kinderen mochten groot maken, groot brengen, ik zal er hen toch van beroven. God zegt hier, ik keer mij straks niet alleen tot de pasgeborenen, tot de zwangeren, tot de ontvangenden. Maar jullie die denken wij hebben het kwaaiste gehad, zijn ook niet veilig. En al zou je midden in de nood je kinderen toch nog groot weten te brengen, dan komt het oordeel toch en God rooft die kinderen. Hij berooft je ervan. Hoe de Heere dat doen zal is vers 2. Dat hij daar ook middellijke wegen voor gebruikt. De vijanden die de zwangere vrouwen opensnijden. En die de kinderen tegen de steenrotsen te pletter slaan. Dat is vers 2. Maar hier is het ontzaglijke van het oordeel Gods. Het lijkt wel alsof alle hoop de bodem wordt ingeslagen. Die nog niet geboren zijn. Jullie moeten niets verwachten, vaders en moeders. Die geboren worden, ook geen verwachting, vaders en moeders. En die je er doorheen denkt te kunnen halen, die je groot brengt, ook geen verwachting. Want God zal er toch van beroven dat zonder de mensen niet zullen zijn. Dat betekent, ze zullen haast geen mensen overhouden. Die kinderen zullen geen grote mensen worden. En het volk zal zo gedecimeerd worden. Dat wat de heerlijkheid van Efraïm was, dat zal de armoe worden. Armoe. Het volk zal weinig in getal zijn. Want, zegt de Heere ook, wee hun als ik van hen zal geweken zijn. Is de Heere nog niet geweken? Nee, nog niet. Nog niet. De woordvorm staat in de toekomende tijd. Wee hun als ik van hen zal geweken zijn. Kun je zo lezen. Wee hen als ik me straks terugtrek. Dat geweken zijn, dat is een woord dat staat in verband met wegreizen. Weggaan. Zoals in het begin bij Hosea, dat je leest dat God teruggaat naar de hemel, naar zijn woonplaats. En zijn tegenwoordigheid niet meer zal laten merken aan de mens. O, er is ook geen erger wee, ellende. Ondergang. Dan dat de Heer gaat wijken. Ja, misschien heb je daar wel eens over gedacht dat je er bang voor was. Dat het je aangrijpt. Als God met zijn gunst weggaat van een plaats, van een gemeente, van een gezin,
van een land.
Dat is vreselijk. En misschien heeft de angst die van ons aangegeven, zou God zijn genade vergeten, nooit meer van ontferming weten. Heeft hij zijn barmhartiging door zijn gramschap afgesneden. Wij zien geen tekenen van zijn gunst. Waar is zijn rechterarm, zijn hand waarmee hij het volk leidde uit Egypteland door de zee? Dat kan een grote benauwing zijn, dat de hemel als koper en de aarde als ijzer ons voorkomt. Voorwaarts zie ik hem niet, achterwaarts bemerk ik hem niet. Het zijn vaak korte ogenblikken. Maar in die ogenblikken maakt zich zulk een wee van de ziel meester, als hij erbij bepaald wordt. Dan is alles dood, alles weg. Geen gebed, geen woord wat nog iets te zeggen heeft. En alles even grauw. Ja, als je dat eens had, dan weet je bij benadering niet ten volle, dat kan niet. Maar wat een vreselijke waarheid God zelf uit. God die het nog beter weet dan wij. Want als wij het soms een ogenblik ervaren, dan is dat een bewijs dat God nog niet van ons geweken is. Meestal. Want het kan zo zijn dat er niks gebeurt. En God weet het wel. Wee hun als ik van hen zal geweken zijn. Maar dat de mens in zijn eigen waan gewoon doorgaat. En ramp en leed zijn pech en noodlot. Maar de Heere. En trouwens, ach. Je kunt er wel eens zo met elkaar over hebben. Ik heb al eens gezegd, al zou het zo lijken, dat je alles zou krijgen in je leven wat je hartje begeert. Alles. En dat je in eer en in aanzien en in rijkdom terecht zou komen. En je zou lachen om die sombere profetie. Nou, waar is nou de vloek? Gaat ons nog goed? Ik heb al eens gezegd, dan ben je nog, je zou zeggen, nog erger te beklagen. Nog erger. Want dan is de Heere wel zo duidelijk van de mens geweken, dat er geen enkele rem meer op staat en alles staat op de wissel van hier en nu. Alleen dit leven en verder niet. Al ben je dan nog zo gezegend, dan is die zegen een teken van Gods toorn. Dan is een uitwendige zegen tenslotte een innerlijke vloek. Denk aan Psalm 49. Hoe hoog in eer, in staat, in dienst verheven. Hij vergaat als het vee en derft in het eind het leven.
Ja. Wee hun, als ik van hen zal geweken zijn. God weet het wel. God weet wel dat we dan ten prooi zijn aan voorspoed of aan tegenspoed, aan gezondheid of aan ziekte. Maar we zijn ergens in de handen van de machten overgegeven, waar we niet uit kunnen komen. Er is een kracht van de dwaling om de leugen te geloven. Nou kan de Heer je daaruit halen. Ja. Ik heb menigmaal, dan denk je misschien, ja, je kan alles wel rooskleurig zien. En je kan overal wel wat inzien. Kijk, dat moet u zelf weten hoe u dat bedenkt. Maar, dat is ook persoonlijk. Maar ik weet wel, als je van de Heer in zo'n ogenblik van verlating en dat je voelt de weedom en de ellende van de mens buiten God, en dat geldt mij en dat geldt ons, en de Heer geeft dan een afzien van alle vlees en een opzien op die wonderbaarlijke God. Daar hoef je het kwaad niet goed te heten. Je hoeft er niet onverschillig om te zijn. Maar dat geeft alleen maar moed. Dat de Heer naar zijn eeuwig welbehagen de sterkste is. Hoe het dan ook gaat. Maar anders. Nou, denk wat, het is gelukkig dat de Heere al zegt, Sion, de Heere heeft mij vergeten en de Heere heeft mij verlaten. Dat de Heere zegt, waarom zeg je dat? Ik word niet moeder nog mat. Maar het is maar goed dat de Heere dat zegt. Want anders, dan zou de mens in zulke godverlatenheid terechtkomen, in zo'n ellendige wanhoop, dan zou die niks anders meer zien dan zichzelf, dan zijn kinderen, zijn omgeving, en er zou geen enkel sprankeltje moed hebben. Maar nu is de Heere die God van ja en amen. En dat geeft moed. En dan kun je wel eens glimlachen. Als mensen, of jonge mensen, of oudere mensen. Ja, dit en dat. Die zegt, ja, wacht maar. Want niet een soort dreiging, maar de Heere is er ook nog. Hoor. De Heere is er ook nog. En hoe de Heere het doen zal, dat weet ik niet. Maar die de Heere wil zoeken, daar schudt de Heer net zo lang aan die boom totdat we eruit vallen. Net als een torretje dat in een plant of een struik zit en er wordt hard aan geschud tot die eruit valt. Zo doet de Heer ook. Want hij heeft gezegd, ik wil en zij zullen. En de murmureerders zullen de lering aannemen. Vers 13. Efraïm is gelijk als ik Tyrus aanzag, die geplant is in een liefelijke woonplaats. Er is al heel wat over afgedacht. Wat betekent dat nou? Efraïm is. Ik zie Efraïm naar Tyrus heen, in diezelfde richting, zo op de landkaart, weet je wel. En er zijn heel veel mogelijkheden, maar ik wil de eenvoudigste noemen. Daar houden we het bij. Tyrus was een maritieme stad, staatje. En Tyrus, dat lag als het ware helemaal in de zee. Tyrus was een prachtplaats. Zo rijk. Door de koopvaardij. De handel. De mensen liepen er erg voor op anderen. Dat moet je maar eens lezen. Ik meen dat er in Jeremia, maar zeker ook in Ezechiël, wel een paar hoofdstukken aan de heerlijkheid en aan de ondergang van Tyrus worden gewijd. Omdat Tyrus zat nou aan alle kanten prachtig, dat leek net een planting zo in de zee. En niemand kon erbij komen. En het was dan ook iets opzienbarends dat Ezechiël gaat profeteren, dat ze zelfs het puin en het stof van Tyrus in de zee zullen dragen. Dat is ook gebeurd later. Maar van huis uit was Tyrus een buitengewone plaats. Op alle terreinen van het leven. Nou, zegt de Heer. Efraïm, zoals Tyrus nou, zo'n maritieme, zo'n zeestad was, zo prachtig mooi gelegen, rondom in het water. Een lust om dat te zien. En om het te wonen. Zo waren jullie ook. Ik had jullie zo'n mooi plekje gegeven. Niet direct zoals Tyrus, midden in het water, maar midden op het land. Met wat bergen begrensd. Een landouw. Zo mooi, zo schoon. Tyrus, ja, daar wisten ze overal in de wereld van te spreken. Ziet Tyrus dan, die rijke wereldstad. Maar jullie hadden ook een goed plekje. Daar in Kanaan. Wat hadden jullie een prachtig land. Of wat hebben jullie een prachtig land. En toch, hoewel jullie je eigen ook beschut voelen, al is het dan niet door het water, maar door de bergen en door de Jordaan en door Egypte voel je je eigen nog behoorlijk beschut. En door de steden, de muren die je gebouwd hebt. Hoe liefelijk je woonplaats ook is. Maar je zult je kinderen toch moeten uitbrengen tot de doodslag. Dat wil zeggen, de vijand die komt, die zal je kinderen opeisen. Die zal de bloem van de natie verderven. Al woon je nog zo mooi, al voel je nog zo beschut, maar je kinderen zijn voor de doodslager. Zij zullen niet blijven leven. Mijn vrees, zo ging het ook vaak. Onder die oude volken, denk aan die veroveringen, denk hoe ze voor het aangezicht van een koning zijn zonen op een steenrot slachten. En oordelen gingen uitspreken en voltrekken. Dat ging er hard naartoe. Zo'n oordeel, zegt de Heere God, is het nu ook beschoren aan Efraïm. Vers 14. Geef hun, Heere, wat zult gij hun geven? Geef hun een misdragende baarmoeder en uitdrogende borsten. Hier is de profeet aan het woord. Het is een niet zo eenvoudige tekst. Wat bedoelt Hosea daar nou mee? God heeft inderdaad gesproken van het oordeel dat dat volk treffen zal in hun vruchtbaarheid, in hun kinderen. En dat is precies hetzelfde als wat Hosea hier zegt. Geef hun uitdrogende borsten en misdragende baarmoeder. Hij bidt hier dan om, ja, om de dood, zo zou ik mogen zeggen. Hij vraagt of de Heere ze wil treffen nadat de Heere ook gedreigd heeft dat de Heere dat dan maar moet doen. Dat hij ze dat maar moet geven. De vraag is hier, bedoelt Hosea nou iets goeds? Of kiest hij uit twee kwade zaken de minst kwade? Of staat hij zo aan de kant van de Heere God, dat hij de Heere met eeuwig gesproken toevalt in zijn oordeel over dat volk? En dat hij zegt, ja, Heere, u dreigt dat, geef ze dat maar. Geef ze dat maar. Tast ze maar aan in hun heerlijkheid, want uw doel is recht en uw vonnis gans rechtvaardig. Zo verstaan velen het ook. En ik denk terecht. Er zijn ook andere meningen, onder andere Calvijn. Calvijn die denkt dat Hosea, doordat hij zo ontzettend veel toch van zijn volk houdt, van dat ontrouwe volk, dat Hosea dan vraagt, Heere, geef dan maar dat er niks meer van komt. Dat men op een misdracht uitloopt. Zoiets als Jezus sprak toen hij over die bange dagen spreekt, dan zegt hij, zalig zijn dan de onvruchtbare en de schoot die niet gebaard heeft. Zulk een tijd van benauwdheid zal het dan zijn. Dat je maar beter geen kinderen kunt hebben. Dat is natuurlijk op zich wel een oordeel. Maar Calvijn denkt dan aan, ja, dat die kinderen maar niet geboren worden om in die ellende om te komen. Om in die ellende te sterven en wie weet wat ze allemaal nog mee moeten maken. Persoonlijk vind ik dat het meest voor de hand ligt dat Hosea hier niet bedoelt een verzachting van het oordeel. Dat is een persoonlijke mening. Want dat was het oordeel van God over dat volk. Tot aan de ontvangenis toe. Wat het dan wel is. Ga je dan de kant uit van de anderen die zeggen, ja, Hosea, die wordt hier zo aan Gods kant gezet. Dat die God rechtvaardigt in zijn oordeel. En
En dat hij God gelijk geeft en zegt, Heere, wat u gedreigd hebt, doe dat dan maar. Geef ze maar misdrachten. Laat heel hun levensbron vernietigd worden. Dat ze tot niets worden. Laat de dood maar heerschappij hebben. Ja. Ik heb toch geen vaste keus gemaakt tussen die twee gedachten. En ik noem u een derde gedachte.
Maar het is ook heel persoonlijk, dat is echt heel persoonlijk.
Soms kan een mens iets zeggen en dat op zichzelf waar is en begrijpelijk en dat God het toch niet doet. Dat dat zeggen door God niet overgenomen wordt. En dat is de gedachte die ik persoonlijk huldig.
Misschien kan ik het iets duidelijker maken. Hosea is zo gegrepen door God om dat oordeel te verkondigen over dat volk. Hij neemt het als het ware over van God. En zegt, goed heren, u doet niet recht. Geef hem, geef hem. Wat zult gij ze geven? Je voelt het enthousiasme. Het is even stil geworden. Tussen de woorden van God. Hè. En dan is het, Hosea, die schreeuwt zijn woord naar de heren toe. Geef hem, heren. Ja, wat zult ge, geef dan maar. Wat u gezegd hebt, laat de dood maar regeren. Laat er maar geen kinderen meer geboren worden. Laat ze allemaal maar sterven in de moederschoot. Laat het maar allemaal misdrachten worden die het licht niet zien. En daarom ook het kwaad niet zullen zien dat onder de zon geschiet. Ja, zo praat ik. Maar neemt God dat nou over? Dat is de vraag natuurlijk. Zeggen waarom niet? Nou, God zegt zelf ook wel eens wat. En dat de Heer het later anders zegt. Dat klinkt natuurlijk erg ketters en ik hoop dat u het niet verkeerd opvat. Maar in het begin van Hosea heeft God gezegd, niet volk, niet ontfermd, niet geliefd. En later zegt God, mijn volk, toch ontfermd. Sommige dingen zegt God absoluut. Daar gaat niets van af. En God zegt sommige dingen niet absoluut. Maar hij zegt er wel. Hij zegt vervloekt en hij zegent. Hij zegt verworpen, verwerpen zelf je en hij trekt ze naar hem toe. Wij zullen, waar ik sterk overtuigd ben, rekening daarmee moeten houden. Niet dat de Heer een man is dat hij liegen zou, juist niet. Maar daartussen speelt dat eeuwig evangelie van die Christus. Kijk, en nou is dat woord van de vloek wel ook wel absoluut, maar het kan dat Christus zegt, geef mij die vloek,
Geef mij dat oordeel. Dan is dat woord wel absoluut, maar het is niet absoluut voor dat volk, voor dat schepseltje.
Misschien even moeilijk uit elkaar te houden, maar ik hoop dat we het toch mogen verstaan. Het is... het is als die man, die dominee, die stond op de veerboot. En daar stond een officier, hij zat op zijn paard, stond ook op die boot. En het was wild en woest weer. En die man stond te vloeken, te vloeken. En opeens door de een of andere beweging schrikt dat paard, springt over de reling, verdwijnt in de diepte, komt nog één keer boven. En toen hoorden ze nog een schreeuw: genade! Genade! Het was natuurlijk een vreselijke gebeurtenis. En die dominee was aan de andere kant gekomen en naar de plaats waar hij het woord moest bedienen. En in een voorwoord wilde hij daar met de gemeente ook over praten. En toen vertelde hij hoe ontzaglijk die man stond daar Gods naam te misbruiken. En hoe God in de dadelijkheid ingreep. En die ellendeling in de eeuwige, hij wil zeggen, verdoemenis gegooid had. En met dat hij dat woord verdoemenis wou zeggen, kon hij niet verder. En hij wou het nog een keer proberen. Dat die man die daar stond te vloeken, de naam van de Allerhoogste God, hoe God hem in één ogenblik, en weer stopte de Heer zijn mond. En toen begreep hij het. En toen zei hij: ja mens, ik ben in de war. Die man is eeuwig thuis. Die man is thuis. Hij dacht, zo'n lasteraar, zeker in die golven nog een keer: genade, genade, ja zeker. Denk je dat God dat hoort? Maar God hoorde het wel. Kijk, wat die dominee zei was ergens wel absoluut. Als hij dat voor je ogen ziet gebeuren, misschien heb je nog wel tegen hem gezegd: man, bedaar. Want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Maar het gold niet absoluut voor die man. Voor die man gold: is deze mij niet een uitverkoren vat? Mijn grootvader had ook zoiets. Die zat onder de preek, zag hij dat er iemand zat te lachen, een grote jongen van een jaar of 20, en te spotten, gek te doen, en daar kon hij al zo vreselijk slecht tegen. En nog eens en nog eens. En daar op een moment werd hij krijtwit. En hij zei: jongen, ik zal God rechtvaardigen dat hij jou voor eeuwig, hij wil ook zeggen, vervloekt. En ik kon niet. En werd doodstil in de tijd. De jongen die zat ook krijtwit toen in zijn bank. En toen sloeg opa zijn ogen omhoog en toen begon die God te prijzen en te verheerlijken. Dat hij zulke verdoemelingen genade bewijst en ontferming. God keerde het om. Ja. Laat ik het nog eens lezen. Hosea. Ik denk niet dat hij bij zijn eigen denkt, laat van het minst kwaaien, maar laat van de twee kwaaien, de minst kwaaien, maar kiezen. Ik denk dat hij zo aangegrepen is door de geest die de goddeloosheid uittekende van dat verworde volk. Dat als hij het oordeel van God hoort, en het is even stil, dat hij geeft hun heren, ja, geef dat maar wat u gezegd hebt. Hebben ze verdiend. Dat zijn ze waardig. Laat de dood maar in huis komen. Maar of God dat doen zal, dat is vers 2. Want straks gaat Juda ook te gronden in ballingschap. Juda's stam, die gloriewon. En dan zal die trouwe Heer dat volk niet treffen. Met de dood van de onvruchtbaarheid en van de versterving. Maar hij zal gedenken aan zijn belofte. Uit u zal mij voortkomen, die een heerser zal zijn in Israël. Wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Ik heb het natuurlijk erg menselijk. Maar ik heb het wel zo gezegd. Ja, Hosea, het is goed zo'n man. Je staat aan de goede kant, aan Gods kant. Maar God gaat verder dan jouw gebed. Je houdt veel van je volk. Maar je bent een ogenblik op een punt gekomen dat je zegt, vrees, wat een tiranne voor God. Heere, laat ze maar uitstellen. Laat ze maar uitsterven, dat is het beste. Maar de Heere in de hemel, die zegt nee. Want ik zie Naftali en Zebulon om God hun koning te eren. Ziet God. Wat er valt, vallen er. Maar God zal uit dat verworde volk toebrengen tot de gemeente die zalig worden zal. Ja, nou nog even die laatste vers en dan gaan we naar huis. Dat zal ik kort doen. Vers 15. Al hun boosheid is te Gilgal. Daar heb ik hen gehaat of zoals we iets beter kunnen lezen, daar ben ik hen gaan haten. Dit is al niet de eerste keer dat het woordje Gilgal genoemd wordt. Je had meer plaatsen die zo heten. Maar in het voorgaande bij Hosea hebben wij gekozen voor dat plaatsje dat lag tussen de Jordaan en Jericho. Bij de ingang zo'n beetje. Dat was een gedenkwaardige plaats, want daar had Jozua gedachtenis gesticht aan de wonderen van de Heere, die zijn volk ook door de Jordaan het beloofde land inleidde. Het was dus, zou je zeggen, een gedachtenisplaats. En zeker is het een plaats geweest waar ook door de afvallige koningen van Israël een soort heiligdom werd gemaakt. Om de goden te eren. En wat nu precies die boosheid geweest is, staat ons niet nader omschreven. En wij kunnen dan ook eigenlijk alleen maar gissen. Maar ik denk in de richting van het bederf van het beste wat het slechtste. Gilgal, waar ze de Heer hebben geprezen met gezang en snarenspel, omdat hij zijn volk door de Jordaan had geleid naar het beloofde land, waar ze stenen ter gedachtenis hadden opgericht, voor die goedertieren en barmhartige en ook almachtige God. Daar, datzelfde Gilgal, daar hebben ze nu gedachtenis gesteld.
dicht aan de afgoden. Daar hebben ze de Baals gerookt. Daar hebben ze waarschijnlijk geleide prostitutie bedreven. Als een eerbetoon aan de goden van de natuur. Daar hebben misschien ook de diplomaten elkaar ontmoet, omdat het zo'n beetje in het grensgebied lag. Juda, Israël. Hosea heeft toch gezegd tegen de Judeërs, kom toch niet te Gilgal, want daar word je besmet met de afgodendienst. Kom het toch niet. Nou zegt de Heer, daar ben ik je gaan haten. Daar is mijn afkeer zo groot geworden tegen je. Om de boosheid van je handelingen. Ik zal je uit mijn land uitdrijven. Uit mijn huis staat hier. Maar dan mag je hier nemen voor land. Ook uit zijn huis. Maar ze kwamen al niet meer in het huis des Heren. De meesten niet. Want ze waren afgescheiden van Jeruzalem. Dan ik zal hem uit mijn huis uitdrijven. Ik zal hem voortaan niet meer lief hebben. Al hun vorsten zijn afvallige rebellen tegen mij. Efraïm vers 16 is verslagen. Hosea ziet het gebeuren. Hun wortel is verdord. Ze zijn in hun levenskracht door het oordeel van God geraakt. Er is een worm die heeft gestoken in de wortel. Nu zal er geen uitgroeien meer zijn. Ze zullen geen vrucht voortbrengen. Niet. Het wordt een dood volk. Ja, ofschoon zij genereerden, ofschoon ze voortbrachten, zo zal ik toch de gewenste vruchten van hun buik doden. Een herhaling van het voorafgaande. Dan zeg, is het dan toch absoluut? Och, alles wat de Heer zegt is ergens absoluut. Maar als die ene vrucht uit de schoot van Maria tussen beiden treedt, dan neemt hij het absolute oordeel voor zijn rekening. Dan gaat hij de dood in. En dan geldt dat absolute woord niet meer voor Efraïm. Die wordt dan gered, ondanks alles. Mijn God zal hen verwerpen omdat ze naar hem niet horen. Zie je wel? Dan heb je weer dat woord van God. Mijn God zal ze verwerpen. En toch heeft Hosea moeten profeteren. Niet volk, mijn volk. Als de Messias des Heren komen zal, dan zullen ze komen van alle kanten. Zelfs uit het allerverste land. Maar wat niet hoort naar hem valt zeker onder het oordeel. Ze zullen omzwervende zijn onder de heidenen. Dat was de zinsnede waaruit het thema genomen is. Het Kains oordeel over Efraïm, Israël. Dat was het oordeel over Kain, die doodslager. Dat hij een zwerver zou zijn op de aarde. Een zwerver onder de mensen. Zonder rust, zonder duur. Dat is een vreselijk oordeel. En nou geeft de Heere dat Kains oordeel, geeft de Heere over Efraïm. Efraïm, die zoon van Jozef, die door Jacob geëigend werd. Dat is toch verschrikkelijk. Ja, weet je waarom dat is? Dat is om ons te leren. Want wij denken natuurlijk, ja die Kain, dat is een moordenaar. En we vergeten dat wij het zelf zijn. Kain. Er is gewoon een stroom, een vluchten naar Abel. Ik wil wel Abel zijn. Denk ik. Maar Ik vergeet en Efraïm vergeet dat we ons nergens op behoeven te beroemen. Want ik ben Kain. Abel is ook Kain. Vanuit de mens gezien zou bij wijze van spreken Abel de andere dag Kain dood hebben kunnen slaan. Vanuit de mens gezien, vanuit Adam gezien. Geloof is een gave van God. Maar daar hoeft Abel ook niet op te roemen. Want we zijn allemaal van nature kinderen des toorns. En hebben wij de neiging om in de jas van Abel te kruipen. En hebben we er geen erg in. We hebben het over die gemene Kain. En als je de literatuur over Kain leest. Dan schrik je. Die kronie. Wat een moordenaar. Eerste moordenaar. Het is waar. Het is ook verschrikkelijk. Maar we hebben geen erg. Dat eigenlijk Abel. Is de Heer Jezus Christus. Dat is de goeie. De echte. De waar. En toen de Heer Jezus op aarde was. Toen waren we allemaal zo stikkend boos. En jaloers. En hatelijk en vijandig, we dachten, hij moet dood. Ze konden er niet van slapen, denk eens aan de fariseeërs en de sadduceeërs en de schriftgeleerden. Ze konden er niet van slapen. Ze hadden geen rust, zolang die leefde. En dat vrat maar door, onder de mens. Daar probeerden ze hem van de steilte af te duwen. Dat hij te pletter zou vallen. Overal werden hem lichten en lagen gelegd. Het is alleen dankzij Gods eeuwige raad. Dat hij niet verraderlijk met ene klap doodgeslagen is geweest. Maar het kon niet. Dat mocht niet. Maar als het aan ons. Abels gelegen had. Dan hadden we het gedaan. Zo is die mens van nature diep en diep gezonken. Maar nou stelde de Heer een teken aan Kain. Een teken. Dat hij niet gedood zou worden. Dat hij mocht blijven leven. Ja. Ja. Hij mocht blijven leven. Hij is in de Bijbel het type. Niet gelijk Kain, wiens werken boos waren. En zijn broeder doodsloeg. Maar hij bleef leven. Hij had de dood verdiend. Maar de Heer paste de doodstraf niet toe. Heer, ik ben zo bang. Ieder die mij vindt, die zal me doodslaan. Mijn lamp is uitgeblust. Nee, jongen. Ik zal een teken aan je geven. Wat het teken geweest is, weten we niet. Maar het is een teken geweest van... Blijf af van deze man. Laat hem leven. Oh, ik weet het niet. Ik mag niet verder gaan en kan niet verder gaan dan het woord verder gaan. Dan het woord gaan. Maar je zou zeggen, wat een ontferming, God. Ik hoorde een goede dominee zeggen, een hele goede. Ze willen tegenwoordig Kain nog in de hemel zetten. En ik werd er zo na van. Ik denk, ja. Als hij nou zelf Kain zou worden. Wat zou het dan een eeuwig wonder zijn. Als de Heer zou zeggen afblijven van deze man. Ik heb hem getekend.
Voel je, er is hier een oordeel. Omzwerf. Nou, zo ver gekomen. Het volk dat een mooi plekje had, hoor. In een soort paradijsje op aarde, zou je zeggen. Kanaan. Van melk en honing vloeiende. En nou komt diezelfde God die Kain liet zwerven en dolen op de aarde vanwege zijn schuld. Nou zegt God, jullie zijn Kain. En jullie zullen omzwerven onder de heidenen, onder de mensen. Geen rust, geen duur. Tjo. En toch moet ik het zeggen, ja, toch is het nog niet zo gek, mensen. Het is nog niet zo vreemd als je je eigen zoon mag zien. Want het is gelukkig als de Heer je vasthoudt. En dat je je broer niet de eeuwigheid inslaat. Hè? Maar je hebt het niet aan je eigen knappigheid te danken. Je hebt het niet aan je eigen goedheid te danken. Want het is beter om dan te erkennen, och lieve Heere, al die mensen, die hebben staan te brullen, kruist hem, kruist hem, weg met hem, weg. Ik heb door mijn schuld uw kroon gevlochten. En uw beker gevuld. En het is enkel genaal dat we niet meebestaan te brullen. Dat is enkel genaal. Daarom is het licht in dit duistere oordeel. Dat het absolute oordeel van God. Op dat reisje uit die dorre aarde. Zal komen. Op de Heer Jezus Christus. En uit zijn volheid vandaan. Zal er toch gezongen worden. Wees mij Kain, zwerver, ellendeling, genadig. Heere, we hebben toch ook een teken van uw eeuwig trouw verbond. Ontvangen. Denk aan ons toch in genaar. Dat is de ruimte. Zwerven. Welgetuchtig. Verstrooid. Gedood zelfs. Maar niet ganselijk verworpen. Amen.